Onze hulp is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft. In de naam van die God die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door de Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 106 en daarvan het vijfde vers: onze ouders in Egypteland, beveiligd door zijn sterke hand, vergaten al zijn gunstbewijzen. De vijfde uit Psalm 106. De schriftlezing, gemeente, is uit het boek Exodus, hoofdstuk 2, de verzen 1 tot en met 10. Dus de eerste 10 verzen uit Exodus 2, maar vooraf stellen we ons onder de heilige wet des Heren. En daarna zingen we uit Psalm 119, vers 78, het heil is ver van het goddeloos geslacht en wat er verder volgt. 119 vers 78.
Toen sprak God al deze woorden zeggende: ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Ge zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Exodus 2, de eerste 10 versen. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als zij hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever van de rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En Farao's dochter ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant van de rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond ze haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje, en zie, het jongsken weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en zij zeide, dit is een van de knechtjes van de Hebreeën. Toen zei zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje henen en zoog het mij, ik zal u uw loon geven. En de vrouw nam het knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En ze noemde zijn naam Mozes en zei, want ik heb hem uit het water getogen.
Wij gaan nu met elkaar zingen uit Psalm 103 en daarvan het vierde en het vijfde vers. En ondertussen doet u de arbeid van uw liefde voor de diaconie, voor de kerk, voor de schulddelging zullen vandaag de collecten zijn. Psalm 103 vers 4, hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen. En vers 5, hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. De versen 4 en 5 uit Psalm 103. Gemeente, de tekst voor de prediking op deze vierde Adventszondag vindt u in Exodus 2, de eerste drie versen. Exodus 2, vers 1 tot en met 3. We lezen daar: en een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer verborgen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze leidde het knechtje daarin en leidde het in de biezen aan de oever der rivier. Het thema van de prediking van morgen, dat is de geboorte van een middelaar. Morgen is het kerstfeest. En dan gedenken we de geboorte van de middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus Christus. Vanmorgen staan we in de prediking stil bij de geboorte van de middelaar van het Oude Testament, Mozes. Mozes moest geboren worden, als middelaar van het Oude Testament dienen, om zo als het ware ook mede de weg te bereiden voor de geboorte van de middelaar van het Nieuwe Testament. En zo is de prediking over de geboorte van Mozes adventsprediking. De middelaar van het oude verbond heeft uitgezien naar de middelaar van het nieuwe verbond. Dus de geboorte van een middelaar, dat is het thema. En dan 3 gedachten. De nood van de tijd. Het was voor Israël in Egypte een zware tijd. In de 2e plaats de geboorte van het kind in moeilijke omstandigheden. In de 3e plaats de weg van het geloof. Dat zien we bij die moeder. Dus de geboorte van een middelaar, de nood van de tijd, de geboorte van het kind, de weg van het geloof. In de adventstijd is er het uitzien naar de komst van Christus. Is er hier in Amersfoort een volk dat uitziet naar hem? Zijn er hier zondaren die midden in de dood liggen en die dat beleven? Zondaren bij wie alle fundamenten onder hun voeten werden weggeslagen door de ontdekkende kracht van het woord Gods. Maar ook zondaren waarbij van binnen de schreeuw in het hart geboren is naar hem, die schoonste van alle mensen kinderen, die gekomen is om te zoeken en zalig te maken wat verloren is. Wat zijn dat gezegende kerstdagen, als in het woord van kerst hij werkelijk oplichten mag in de bediening van de Heilige Geest in het hart van verloren mensen, kinderen. Op kerstfeest gedenken we dus de geboorte van de middelaar. En zo is het ook in onze tekst. Wanneer het gaat over de middelaar van het Oude Testament. Toen Christus geboren werd, toen was het een donkere tijd. De Romeinen heersten, het Joodse volk zuchtte onder het Romeinse juk. Het huis van David was geworden als een afgehouwen tronk. Maar ook bij de geboorte van de middelaar van het Oude Testament was het een moeilijke en donkere tijd. Israël zucht onder de knoet van Farao. Jullie kennen de geschiedenis ook wel, kinderen. Hoe Jacob en zijn zonen, toen er in Israël honger was, getrokken zijn naar Egypte. En hoe ze daar Jozef weer hebben ontmoet. En hoe ze van de Farao het land Goshen hebben gekregen om daar te mogen wonen. Een vruchtbaar land, Goshen, maar ook Egypte. Het was in die tijd een welvarend land. Egypte was afhankelijk van die grote rivier die vanuit Afrika stroomde naar het noorden en uitmondde in de Middellandse Zee, de rivier de Nijl. Die rivier zorgde voor vruchtbaarheid van het land, voor welvaart en handel. Iedere zomer trad de Nijl buiten haar oevers. En wanneer dat water zich dan weer terugtrok, bleef het vruchtbare slik achter op de akkers en op de velden. De enkele keren dat de Nijl niet overstroomde, betekende voor Israël, voor Egypte, honger en armoede. Maar als regel was er ieder jaar dat nieuwe slik van de Nijl die zich na de overstroming weer teruggetrokken had in haar bedding. En dat gaf vruchtbaarheid voor een rijke oogst. Egypte werd wel genoemd de korenschuur van de wereld in die tijd. En het is te begrijpen dat dat heidense volk de Nijl als een god vereerd heeft. Want ze waren totaal afhankelijk van die rivier. Wel nu, het ging met het volk van Israël in Egypte aanvankelijk ook zo goed. Het land Goshen hadden ze ter woning gekregen. Daar groeide weelderig gras. Dat was het deltagebied van de Nijl die daar zich vertakte in verschillende stromen. Dus ook voor Israël was er een vruchtbaar land en was er veel gras voor de kudde. We zouden zeggen, het ging goed met de kinderen van Jacob, de kinderen van Israël. We lezen in het 7e vers van Exodus 1. Zo werden de kinderen Israëls vruchtbaar en wiesen overvloedig. En zij vermeerderden en werden gans zeer machtig, zodat het land met hen vervuld werd. Weelde, overvloed, welvaart. Maar o gemeente, wat een gevaar betekent dat. Wij hebben het over het algemeen ook zo goed hier beneden. Maar wat een gevaar betekent dat. Het gevaar dat we ons thuis gaan voelen in het Egypte van deze wereld. Of hebt u daar geen last van? Het gaat ons zo goed. De bankrekening is goed gevuld. Het ontbreekt niet aan inkomsten. We hebben het zo goed hier. Er zullen er misschien enkele zijn bij wie het anders is. Maar over het algemeen, wat hebben we het goed? In deze tijd waarin na een periode van recessie de welvaart weer al meer toeneemt. En heimelijk denken we dat het zo wel blijven zal. We voelen ons zo thuis, hier beneden. Ook al zitten we iedere zondag twee keer in de kerk. En datzelfde gevaar bestond ook voor het volk van Israël in Egypte. Ze hadden zo goed daarin Goshen. Het ging hen voor de wind. Ook Israël ging zich thuis voelen in Egypte. Maar gemeente, Israël mocht zich niet thuis voelen in dat heidense Egypte. En wij mogen ons niet thuis voelen in deze wereld, die zo welvarend ons toeschijnt, maar die erop uit is ons van God en van zijn woord af te trekken, al verder, al verder. Egypte was niet Israëls vaderland. Kanaan was het land der belofte. O gemeente, hoe zou het komen dat er bij Gods kinderen vaak zo weinig geloofsoefeningen zijn? Zo weinig dat verborgen leven met God. Ik zeg niet dat het er niet is, maar ik zeg wel dat het er zo weinig is. En zo weinig voortgang in het geestelijke leven. Hoe zou dat komen? Zou niet één van de oorzaken zijn dat we ons zo thuis voelen in het Egypte van deze wereld, waarin we het zo goed hebben? Gemeente, als het goed is, dan zijn Gods kinderen vreemdelingen hier op aarde. Ik ben alweer een vreemdeling hier beneden. Het vaderland is elders. Vreemdelingen op aarde. De bekende Marnix van Sint Aldegonde had als lijfspreuk repos ailleurs. Dat wil zeggen, de rust is elders. O, wat zoeken we de rust hier beneden. Ook na ontvangen genade. En wat moeten we soms door elkaar gerammeld worden. Om te verstaan dat hier de rust, de ware rust, nooit te vinden is. De rust wordt geschonken daar waar hij is. Daar waar de gemeenschap met hem is. Daar waar een verloren mens mag zinken. Op die dierbare middelaar van het Nieuwe Testament, Jezus Christus. O, als het goed is, dan zijn Gods kinderen hier beneden vreemdelingen. Op reis naar de stad die fundamenten heeft, welke kunstenaar en bouwmeester God is. En wat zijn er dan ook in het geestelijke leven beproevingen nodig om weer afgebracht te worden van al dat aardse en geworpen te worden op de levende God alleen. Israël mocht zich niet thuis voelen in Egypte. Daar stond iets wat daar een zichtbare prediking van was. Ik denk aan de kist van Mozes. Dat is het laatste vers van het boek Genesis. En dat vormt de overgang naar het boek Exodus. Die kist van Jozef. Want dan lees ik in Genesis 50 vers 26... En Jozef stierf 110 jaren oud zijnde en ze balsemden hem en men leidde hem in een kist in Egypte. Die kist is later meegegaan op de woestijnreis naar Israël. Die kist van Jozef maakte duidelijk: Egypte is ons vaderland niet. De kist van Jozef was als het ware een prediking. We moeten naar Kanaan. Dat is het land der belofte. Daar wilde Jozef begraven worden en niet in Egypte. een zichtbare prediking dat Israël zich niet thuis mocht voelen in Egypte. Maar de werkelijkheid was helaas anders. En als we dan daar verder over doordenken, hoe was het in de tijd waarin Mozes geboren werd? En als ik dan lees vanuit het verband van onze tekst, dan gaat het om drie woorden. En dat moet u alvast proberen te onthouden. Het eerste woord, dat is verdrukking. Het tweede woord, vervolging. Het derde woord, vervreemding. Israël moest van stap tot stap losgemaakt worden van Egypte. En dat ging hardhandig. De Heere behandelt zijn kinderen wel eens hardhandig om ze los te slaan van alles waar ze vastheid en rust zoeken buiten Christus. Verdrukking, vervolging, vervreemding. Allereerst verdrukking. En die verdrukking werd ingeleid door een andere farao die aan de macht kwam. De farao die Israël gunstig gezind was, was er een van de zogenaamde Hyksos, afkomstig uit het oosten van Egypte. En die farao schonk gozen aan Israël en dat geslacht van farao's. Maar dan gaat er wat gebeuren. Wanneer de kinderen Israëls wassen en overvloedig worden en zeer machtig in dat land, dan gaat de Heere daar een stok voor steken, om zo te zeggen. Dan lees ik in vers 8 van Exodus 1. Daarna stond een nieuwe koning op over Egypte, die Jozef niet gekend had. Een nieuw koninklijk huis, een nieuwe mentaliteit onder de regeerders van Egypte. Dat was in de tijd van Jozef anders. En in de begintijd van Israël in Egypte was het ook anders. Maar nu komt er een nieuwe koning. En dan lezen we, die zeide tot zijn volk, zie, het volk der kinderen Israëls is veel, ja machtiger dan wij. Met andere woorden, dat mag zo niet doorgaan. Dat volk moet een kopje kleiner gemaakt worden. Dat moet weggedrukt worden. Het is een bedreiging voor ons in Egypte. Waarschijnlijk was de nieuwe farao Toetmozis de eerste. En de dochter van farao, die we straks nog zullen ontmoeten, is heel goed mogelijk Hatshepsut geweest. Een vrouw met sterke kwaliteiten. Farao heeft haar aan het eind van zijn leven nog benoemd tot mederegentes. Wel, waarschijnlijk is het die farao geweest. En wat dan opvalt, gemeente, dat is dit. Een nieuwe koning die Jozef niet gekend heeft. Ik weet van vertegenwoordigers van de SGP in de Tweede Kamer van 50 jaar geleden, dat ze zeiden, ja, wat wij zeggen, dat wordt niet aanvaard door het overgrote deel van de Kamer, maar wij ontmoeten nog wel begrip. Dan horen we nog wel eens, ja, mijn grootvader die sprak ook zo. Ja, ik heb familie die net zo denken als u. Met andere woorden, toen was er een geslacht dat Jozef nog gekend had. Dat nog aan kon voelen wat een leven naar het woord van God betekent. Maar als we letten op hoe het nu vandaag is, in onze Tweede Kamer, in onze regering, dan moeten we zeggen, daar zijn er al minder die Jozef nog gekend hebben. Daar zijn er al minder die ook nog maar enig gevoel hebben van wat God in zijn woord van ons vraagt. Een farao die Jozef niet gekend heeft. Een farao die dus ook niet meer geweten heeft van de God van Jozef. En gemeente, dan wordt het gevaarlijk. Dat is nog zo. Al meer overheidspersonen, landelijk, provinciaal, plaatselijk, die Jozef niet meer gekend hebben. En dan wordt het gevaarlijk. Dan begint de verdrukking. Niet van de ene op de andere dag, maar van stap tot stap moet alles weggevaagd worden. Wat aan Jozef herinnert. En dat zien we ook in de tijd waarin de middelaar van het oude verbond geboren werd. Want dan lees ik in vers 10 en 11 van het vorige hoofdstuk dat er gezegd wordt, komt aan, laat ons wijselijk tegen hetzelfde, dat is Israël, handelen, opdat het niet vermenigvuldigen en het geschieden als er enige krijg voorvalt, dat het zich ook niet vervoegen tot onze vijanden en tegen ons strijden en uit het land optrekken. En ze zetten oversten der schattingen over hetzelfde om het te verdrukken. Daar heb je het. Het woord verdrukking. Om het te verdrukken met hun lasten. Want men bouwde voor farao schatsteden, Pitom en Raamses. Gemeente, dan begint de verdrukking. Dat volk dat moet weggedrukt worden uit onze samenleving. Gemeente, het herhaalt zich steeds weer. Gemeente, een mens heeft ook verdrukking nodig om gebracht te worden waar hij wezen moet. En dan het wonderlijke, hoe meer verdrukking, hoe harder het volk groeide, hoe meer het vermeerderde, staat er, en hoe meer het wies. En dan wordt het zelfs zo dat de Egyptenaren verdrietig waren vanwege de kinderen Israëls. Gemeente, daar komt een harde dienst om het volk weg te drukken en neer te drukken en een kopje kleiner te maken, zoals we dan zeggen. Maar hoe meer het volk verdrukt werd, hoe meer het wies, hoe meer het groeide. En dat betekende dat de Egyptenaren verdrietig werden. Het woord dat wil eigenlijk zeggen walgen, een afschuw hebben van. Ze keken met afschuw naar dat volk van Israël. En ze hebben gezegd, waren die mensen er maar niet, dan hadden we er ook geen last meer van. Daar loopt het op uit. Wanneer Jozef niet meer gekend wordt. Een afschuw van dat volk van Jozef. Een afschuw van een leven naar het woord van God. Zien we dat niet al duidelijker? De gedachte over voltooid leven. Het moet doorgezet worden. Ook al zit de ChristenUnie in het kabinet. Maar wat zal het uiteindelijk uitmaken? En zo zijn er zoveel dingen waarin we dat zich zien afspelen, werkelijkheid worden, verdrukking. En hoe was het dan in de tijd van Mozes? De verdrukking leidde tot vervolging. Het werd al erger. En dan lezen we, dat kennen jullie ook wel, kinderen, van die twee vroedvrouwen. Sifra en Pua, Egyptische vrouwen, die toch de Heere vreesden. Wonderlijk, onder de invloed van het volk van Jozef. En die er altijd bij waren als er kleine kindertjes geboren werden in Israël. En ze worden bij de farao geroepen en de farao zegt, als je nu weer geroepen wordt bij een Israëlitische moeder en er wordt een kind geboren, dan moet je dat kind doden. Dan moet je er een eind aan maken. Als het een dochter is, hoeft het niet. Daar kunnen wij nog gemak van hebben als een slavin. Maar als het een jongetje is, dood het. Maar ze deden het niet. Ze vreesden de Heere. En als ze dan ter verantwoording geroepen worden, dan zeggen ze tegen farao, ja, we zijn altijd te laat. Die vrouwen van de Israëlieten zijn zo sterk. Als we komen, dan is dat kind al geboren. Dan zijn we te laat. We noemen dat de noodleugen. Een noodleugen blijft een leugen. Maar toch worden die twee vrouwen geprezen, omdat ze het opnamen voor dat volk van Jozef tegenover een farao die Jozef niet meer gekend had. En gemeente, dan komt het derde woord. Verdrukking, vervolging, want de vervolging barst los. De verdrukking van het volk wordt al meer tot vervolging. En dan leidt het hiertoe dat farao zegt, laten de jongetjes van Israël, als ze geboren worden, maar in de Nijl gegooid worden. Gemeente, wat ontzaglijk is dat geweest. Denk eens in, kinderen. Die kleine babytjes in de Nijl. Die Nijl, dat vergeten we wel eens, zat vol met krokodillen. Die babytjes werden voor de krokodillen gegooid. En de vijanden, de Egyptenaren, stonden aan de oever met plezier toe te kijken. Hoe die kleine jongetjes van Israël door de krokodillen in de Nijl verslonden werden. Verdrukking en vervolging. Maar ook dat derde woord, vervreemding. Want weet u wat ik zo aangrijpend vind? Als ik Exodus 1 lees, de Heere sprak niet meer tot het volk. De Heere waakte wel over het volk. En de Heere zegende die twee vroedvrouwen. Maar we lezen niet meer dat de Heere sprak tot het volk. En we lezen ook niet dat Israël riep tot de Heere. Vervreemding tussen het volk en God. De Heere sprak niet meer en Israël sprak niet meer tot God. Dat komt pas weer aan het einde van hoofdstuk 2. En de beloften Gods, de woorden Gods, de woorden ook door Jozef gesproken, die leven niet meer onder het volk. De Heere was al meer op de achtergrond gekomen. Weet u hoe dat kwam? Ondanks alles, Egypte trok meer dan Kanaan. En dan moet je je eigen leven maar eens naastleggen. Egypte trekt meer dan Kanaan. De wereld trekt meer dan de dienst van God. Ook al wordt in onze tijd de dienst van God al meer weggedrukt. En toch die hang naar de wereld. Het woord Gods raakt ons niet. De beloften Gods trekken ons niet. Zelfs bij Gods kinderen kan het zo zijn. Vervreemding tussen God en het hart. We horen het spreken Gods niet. En er is geen spreken van ons hart tot God. Egypte trekt meer dan Kanaan. Gold dat iedereen? Nee. Dan zijn er toch twee mensen. Man en vrouw. Hun namen worden hier niet genoemd. Maar dat weten wij uit andere gedeelten van de Bijbel. Amram en Jochebed. En dat brengt ons vanuit de nood van de tijd het eerste bij de geboorte van het kind. Vanuit andere plaats in Gods woord, dan weten we dat die man, Amro, een kleinzoon van Levi was. En Jochebed was een dochter van Levi. Dus Amram was getrouwd met zijn tante. Dat is heel wonderlijk. Maar dat is hier toch het geval geweest. En dat was in die tijd nog niet verboden. Later wel. En die twee mensen hebben van elkaar gehouden. En ze zijn getrouwd in een moeilijke tijd. Een tijd van vervolging en van vervreemding. En toch, ze hebben het huwelijk in ere gehouden. Dat moeten wij ook doen. En laat de zaak van ons huwelijk, als we tot een huwelijk komen willen, of als we getrouwd zijn, voortdurend een zaak van het gebed zijn. Gezegende huwelijken, waar man en vrouw samen de Heere mogen vrezen. En die vrouw werd zwanger. 15 jaar waren ze al getrouwd. Mirjam, hun eerste dochter, dat weten we uit andere gedeelten van Gods woord, was toen al 14 jaar. En ze had ook al een jongetje gekregen, Aaron, die was toen al 4 of 5 jaar, al wordt het hier allemaal niet genoemd. Hier begint het direct bij de geboorte van Mozes. Waarom? Omdat Mozes hier het accent krijgt. En in heel het boek Exodus, Mozes als de middelaar van het Oude Testament, waardoor de weg gebaand zal worden voor Israël terug naar Kanaan en daarachter de weg naar de middelaar van het Nieuwe Testament. Daarom het gaat hier vooral om dat ene jongetje, geboren in een tijd van verdrukking en vervolging en vervreemding, Mozes. Hij zal middelaar worden en hij zal zoals het ware een heenwijzing gaan worden naar de komende middelaar die gekomen is in Bethlehem, Jezus Christus. En dan wordt die vrouw dus zwanger. Begrijpen jullie ook wel, kinderen? Ze zal aan de ene kant blij geweest zijn dat er weer een kind kwam, maar aan de andere kant zal ze ook bang geweest zijn. Als dat nu een jongetje is. Vreselijk. Dan wordt het voor de krokodillen gegooid van de Nijl. Ze hebben gehoopt, dat kunnen we ons zo voorstellen, dat het een meisje zou zijn. En dan wordt het kind geboren. Die moeder heeft gekeken en die vader. Oh, het is een jongetje. Moet ons jongetje nu voer zijn voor de krokodillen? En gemeente, dan gaat er wat gebeuren. Dan moeten ze natuurlijk dat kind verstoppen. Er staat, toen ze hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Let erop. Ze zag, zo zegt onze tekst, dat is dus die moeder, dat hij schoon was. Gemeente, hier wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt als in de geschiedenis, let wel, de geschiedenis van de schepping. En God zag al wat hij gemaakt had. En ziet, het was zeer goed. Dan staat hier hetzelfde woord voor die moeder, voor Jochebed, als ze naar dat jongetje kijkt. Hij was schoon. Hij was goed. Dan staat er niet voor niets. Ik geloof dat we mogen zeggen dat Amram en Jochebed twee mensen waren die de Heere vreesden. En die moeder heeft in dat kind iets gezien dat van God was. En ziet, het was zeer goed. Het woord schoon, goed, dat is een woord dat stamt dus van voor de zondeval. Een woord uit het paradijs. Gemeente, wij zijn allemaal mensen buiten het paradijs. Ons portret staat in Romeinen 3. Weet u dat al? In Zeist, in de consistoriekamer. De portretten van de vroegere predikant, een hele rij. De eerste, dominee D. Wijting, 1892 overleden. En in plaats van een portret hangt daar binnen het lijstje een woord dat hij gezegd heeft. Dan lees je daar van onze eerste predikant bestaat er geen portret. Hij zei altijd, mijn portret staat in Romeinen 3. Heb u dat ook al geleerd, gemeente? Mijn portret staat in Romeinen 3. Er is niemand die God zoekt. Er is niemand die naar God vraagt. Tezamen zijn we afgeweken. Er is niemand die goed doet. Tezamen zijn we onnut geworden. Dat is ons portret, gemeente, Romeinen 3. En al Gods kinderen worden daaraan ontdekt. Zodat dat werkelijkheid in hun leven gaat worden. Tot in de vezels van hun bestaan toe. Ik ben een mens geboren buiten het paradijs. Ik ben een kind van Adam in wie geen goed woont. Mijn portret staat ook in Romeinen 3. Gemeente, dat geldt ons allen. Dan hier dat kind. Die moeder zag dat het goed was, dat het schoon was. Het was alsof het een kind was, nog in het paradijs geboren. Hoe kan dat hier staan, gemeente? Ook een Adams kind. Ook een kind, dat zal later ook wel blijken. Er zijn ook zonden van Mozes opgeschreven. Waarvan geldt dat zijn portret in Romeinen 3 staat. En toch schoon, goed. Weet u hoe dat mogelijk is? Hier schijnt al adventslicht. Gemeente, nooit kan dat van een mens gezegd worden. Na de zondeval. Dat hij schoon, dat hij goed is. Nooit kan dat van een mens gezegd worden. Dan alleen in Christus. Gemeente, wanneer ik dat woordje schoon hier lees. Dan zeg ik op deze vierde adventszondag. Hier ligt iets op van de komende zaligmaker. Dat onbegrijpelijke heilgeheim. Een verloren zondaar. Een verloren Adamskind. Met het portret van Romeinen 3. En toch schoon, goed. En toch een woord uit het paradijs. Gemeente, dat kan alleen maar in de middelaar van het Nieuwe Testament. Dan hoor ik de bruid in het Hooglied zeggen: ik ben zwart. Zo leert de bruid van Christus zich kennen. Zwart vanwege de zonde. Zwart tot in de fundamenten en de diepste vezels van mijn bestaan toe. Ik ben zwart en nochtans lieflijk, schoon, goed. Niet in mezelf, maar in die dierbare middelaar en bruidegom. Die het kleed van zijn gerechtigheid, verworven op Golgotha, gelegd heeft op de zwartheid en de vuilheid van mijn verloren leven. En dan ziet God mijn zonde niet meer en mijn zwartheid niet meer, maar alleen het kleed van zijn gerechtigheid, zwart toch lieflijk. En daar vind ik iets van in terug in onze tekst. Mozes, een Adamskind. Kind buiten het paradijs. Toch schoon, goed. Met een woord van voor de zondeval. Een scheppingswoord van Gods goede schepping. Het kan alleen in de middelaar van het Nieuwe Testament. Gemeente, hoe kom ik daar? Dat weet u toch. Wat we nodig hebben, dat is wedergeboorte. Waardoor we van dood worden levend gemaakt. Wat we nodig hebben, dat is bekering. Stilgezet te worden. Op de weg van de vervreemding, al verder van God vervreemd. Zo gaat het met een mens voor eigen rekening. Wedergeboorte, bekering, geloof. Geloof dat Amen leert zeggen. Op mijn vloek, mijn veroordeling, mijn schuld. Maar ook geloof dat Amen leert zeggen. Op het werk van die middelaar van het Nieuwe Testament. En dat gebracht aan het einde van zichzelf. Leert zinken en zakken. Op de gerechtigheid van Jezus Christus alleen. Zo wordt het heilgeheim geleerd. Van die schoonheid in hem. Voor een mens dat alleen maar zwartheid en vuil mee kan brengen. In dit kind was iets van de komende Christus. Jochebed, die moeder, heeft het gezien. Ze hebben het beide gezien. Ik lees het in Hebreeën 11, vers 23. Door het geloof werd Mozes, toen hij geboren was, 3 maanden lang van zijn ouders verborgen, overmits zij zagen dat het kinderke schoon was. Zij zagen het beide. En zij vreesden het gebod des konings niet. De schoonheid van dat kind hebben ze door het geloof iets mogen zien. Van de schoonheid van de komende middelaar. Al was nog veel voor hen verborgen. En al was er nog veel dat ze niet begrepen. Maar dat was er. En ze hebben zich samen verwonderd. En ze hebben gezegd: o God, laat dat kind niet voer voor de krokodillen worden. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, de nood van de tijd, de geboorte van het kind en de weg van het geloof. We gaan eerst zingen. En dat doen we uit de lofzang van Maria, vers 1. Mijn ziel verheft Gods eer. Mijn geest mag blijde Heer, mijn zaligmaker noemen. Het eerste uit de lofzang van Maria. Zij verborg hem 3 maanden, staat er. Dat is te begrijpen. Je gaat dat kind verstoppen voor de spionnen van Farao, die het bloed van die kleine jongetjes wel kunnen drinken. Dat zou moeilijk geweest zijn om dat kind te verstoppen in dat dichtbevolkte Gozen. Aaron, die broer van dat kleine kind, zal wel eens een beetje hard geroepen hebben. En dan zei de vader en moeder: sst, sst, stil. De spionnen van de farao kunnen langskomen. Ze mogen niets horen. En ze mogen zeker de kleine Mozes niet horen. 3 maanden hebben ze het kind verborgen. Verstopt. Het is wat. Als moeder, dan ben je blij dat je kraambezoek krijgt. En dan wil je het kind laten zien. En dan doet het je goed. Als de anderen zeggen: wat is dat een lief kind. Wat ziet dat kind er mooi uit. Kom niet. Geen kraambezoek. Het kind moest verstopt worden. Verborgen worden. In Hebreeën 11 lees ik. Dat hebben ze gedaan door het geloof. Je kind verbergen. Gemeente, daar ligt een les in voor ouders. Deze ouders hielden hun kind verborgen voor Egypte. Je kind verbergen voor de vuilheid en de ellende van deze wereld die met God niet rekent. Het Egypte van onze tijd dat Jozef niet meer gekend heeft. Je kind verbergen voor die vuilheid. Valt niet mee. Wat is de opvoeding vandaag en de dag moeilijk. Vooral als je kinderen groter worden. En dan met die mobieltjes en die smartphone en noem maar op. Heel de wereld komt naar binnen. Hoe moet ik mijn kind verbergen voor het vuil van Egypte? Dan praat je toch met je kinderen. En dan zeg je toch: ja, maar begrijp je dan niet? Dat kan zo niet, dat mag zo niet. En in liefde. En als je jongen midden in de nacht thuis komt van zaterdag op zondag. Want het heeft ergens in een café gezeten of op een plek waar hij niet hoorde. En dan zit daar die moeder. 'S Nachts om 2 uur en die jongen komt binnen en moeder zegt niets. Maar die jongen ziet de tranen langs haar wangen lopen. Jongen, ben je er nu eindelijk? Dat hoort er ook bij. Je kinderen verbergen voor het vuil van deze wereld. Dat trekken we zo naartoe. Wij en onze kinderen. Amram en Jochebed hebben de kleine Mozes verborgen voor het vuil van Egypte. Het was een zaak van leven of dood. Dat is het ook, uw kinderen. De opvoeding van uw kinderen in het Egypte van vandaag. Dat is een zaak van leven of dood. Zo ernstig is het. Een zaak van gebed. Een zaak van tranen. Een zaak van geloof. Maar dan komt er een moment. En dat lezen we dan in het 3e vers. Dacht, als ze hem niet langer verbergen. Kom. Zo nam ze voor hem een kistje van biezen. En belijmde het met lijm en met pek. En ze leidde het knechtje daarin. En leidde het in de biezen aan de oever der rivier. Gemeente, het geloof. Dat denkt ook na. Geloven, dat betekent niet je verstand op nul. Wel je verduisterde verstand, maar niet je verstand. En dan komt Jochebed. Die staat hier altijd op de voorgrond. Een vrouw met karakter, met persoonlijkheid, ongetwijfeld. Dan komt Jochebed samen met Amram tot een besluit. We gaan een kistje vlechten van het papyrusriet dat hier overal aan de Nijl staat. En de kieren gaan we dichtlijmen dat het water er niet in kan. En we stoppen Mozes in dat kistje. En dat zetten we op die rivier. En dan wachten we wat er gebeurt. Daar zit geloof achter. Hebreeën 11 zegt, ze hebben het in het geloof gedaan. In het geloof werpen ze hun kind, als het ware, voor de Heere neer. Dat woord kom ik tegen. Ze hebben het kind weggeworpen. Zo staat het ergens in Gods woord. Maar ze werpen het, als het ware, in de handen Gods. Heere, we kunnen het niet meer. We weten het niet meer. Laat dat ook een les zijn als je niet meer weet hoe het moet met je kinderen. Je zou ze graag willen vermanen, maar het kan niet meer. Ze luisteren niet. Ze worden zo dwars en zo vijandig als ik het doe. Hoe moet het? Deze vader en moeder werpen hun kind als het ware. Voor de Heere neer. Heere, doe u het maar. Wij kunnen het niet. Maar u zijt de Almachtige. O gemeente, geloven we nog dat de Heere ook het gebed hoort van een vader en een moeder die niet meer weten hoe het moet. En die hun kind niet langer verbergen kunnen voor het vuil van het Egypte van 2017. Onze God ontfermt zich op het gebed. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. Jullie kennen de geschiedenis allemaal, kinderen. Dat kistje daar drijft op het water. En de dochter van Farao vindt het. En uiteindelijk komt dat kleine jongetje nog in het paleis van Farao terecht. Nadat het eerst door moeder Jochebed verzorgd mocht worden. Zo heeft God uitkomst gegeven. En gemeente, met die God is er nog nooit een beschaamd uitgekomen. Geloven we dat nog? Kinderen van God, geloven we dat nog werkelijk? Dat kunnen we ook na ontvangen genade bezig zijn om zelf de eindjes aan elkaar te knopen. Dat kunnen we bezig zijn om zelf ons weggetje uit te stippelen. En dan is God best, maar we houden hem voor het les. Ligt daar niet een oorzaak van gebrek aan geloofsoefeningen? Gebrek aan een verborgen leven? Is het dan werkelijk niet nodig, keer op keer, dat kinderen van God ook door elkaar heen geschud worden? Om gebracht te worden op de plaats waar ze wezen moeten. Om het uit handen te geven en alles, als het ware, weg te werpen voor het aangezicht Gods. Dat is wat. Als je kind, als het ware, wegwerpt in zo'n kistje in de Nijl. En dan het overgeeft. Wegwerpt voor het aangezicht Gods. En ze zijn niet beschaamd uitgekomen. De Heer is nog dezelfde. De middelaar van het Oude Testament. Zo is het begonnen. En dan wijs ik nog op één ding en dan gaan we eindigen. Daar zie ik ook weer Advent in. Het woord kist dat hier gebruikt wordt, dat kistje. Dan staat er in het oorspronkelijk een woord dat ark betekent. Een klein arkje met die baby erin. En dat woord ark, dat wijst heen naar de ark des verbonds later in de woestijn. Waar dit kleine kind in dit kleine arkje bij betrokken geweest is. Als de middelaar van het oude verbond. Die ark met dat verzoendeksel dat sprak van de komende zaligmaker. Dat verzoendeksel waarop keer op keer het bloed ter verzoening werd gesprengd. Dat heen wees naar het bloed van de middelaar van het Nieuwe Testament, wiens komst in Bethlehem wij morgen weer mogen gedenken. Dat woord kistje, ark, is één heenwijzing naar de ark van het eeuwige behoud, Jezus Christus. En er moet ook de verdrukking en de vervolging van het volk Gods in Egypte aan meewerken. En dan moeten zelf de krokodillen in de Nijl, dat oordeel dat de Heere over Israël doet komen, om Israël weer te brengen waar het zijn moet, aan meewerken. De wegen God zijn voor ons zo ondoorgrondelijk. En het zijn altijd wegen waarin vlees en bloed niet worden gespaard. Het zijn altijd wegen waarop mijn eigen ik, dat alles in handen wil houden, eraan moet. Maar zo zal God alleen de eer hebben. En zo zal Christus alleen de ark worden van het eeuwige behoud. Ziet u het adventslicht? Daarbij dat kistje drijft op het water. Dat kleine arkje. Dat heeft dat kind daar veilig in gelegen. Het kon met Mozes nooit meer verkeerd gaan. Om Christus wil kon het niet verkeerd gaan. Want Mozes was ook maar een mensenkind. Wat zal het voor die twee ouders een wonder geweest zijn. Nu mocht in opdracht van de prinses Jochebed toch weer voor dat kind zorgen. Zonder bang te zijn voor de spionnen van de farao. Het ging om het kind, wiens komst we gedenken. O gemeente, we gaan eindigen. Welke plaats heeft dat kind in uw leven? Wees nu eens eerlijk. Wat betekent het kerstfeest voor u? Dominee Aaf Honkop zei wel eens: neem Jezus weg en je neemt alles weg. En als je Jezus niet gepreekt hebt, dan heb je helemaal niet gepreekt. Het gaat toch om hem. Hij is uiteindelijk hier ook het grote middelpunt. En dat er hier een kleine ark drijft op de Nijl, zal er straks zijn de ark in de woestijn. En daarbovenuit Christus, die in Bethlehem gekomen is, om door de diepten van Golgotha heen een ark van eeuwig behoud te verwerven. Gemeente, is daar een heimwee, een honger, een dorst naar hem? Of kunt u uzelf altijd nog op de been houden? Gelukkig, als mijn ik ondergaat, als hij dan maar alleen mag overblijven, als de vaste grond van het eeuwig behoud, al gaat het over drukking en vervolging en strijd en diepten heen, het loopt hierop uit. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. De slotzang, gemeente, is uit Psalm 106, vers 26... Ontvangt nu met biddende harten de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.